Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heer, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, het derde vers. We willen vanavond de schriften openen in het Nieuwe Testament. De brief aan de Efeze, het vijfde hoofdstuk van vers 22 tot en met vers 33. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarop we zingen Psalm 101, 1 en 2... Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen en het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? En daarna lezen we Efeze 5 van 22 tot en met 33.
Ik geloof, en ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende en met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen.
Behandeling voor onze catechismus is zondag 41. En dan wordt gevraagd in vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord: dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harten vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. En vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord: terwijl ons lichaam en ziel een tempel des Heilige Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat een mens daartoe trekken kan. Het gebod is kort: gij zult niet echtbreken. Daarvan spreekt dit gebod van een heilig huwelijk. Heilig ten eerste om als inzetting van God te eren. Ten tweede heilig, een afkeer van de zonde. Ten derde heilig, vanwege de inwoning van de Heilige Geest. Gij zult niet echtbreken. Het huwelijk is heilig. Heilig om als inzetting van God te eren. Heilig in de afkeer van de zonde. Heilig vanwege de inwoning van de Heilige Geest. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze avond. Heren, zo zijn wij voor de tweede maal in uw huis of thuis mogen we luisteren. Wat een groot voorrecht is dat hier. Dat u ons een dag gegeven hebt. Dat wij ons mogen afzonderen om uw aangezicht te zoeken. En nu staan we en zitten we voor uw aangezicht hier in deze avond. En daar hebben we gelezen in onze catechismus over de heiligheid van het huwelijk en in uw woord. Heren, en dan moeten wij het belijden. Wie is er heilig? Wie heeft er niet gezondigd? Dan mogen we het wel zeggen met het woord, de woorden die de Heer Jezus uitsprak toen Hij de zondige vrouw moest veroordelen. Hoe heeft hij het gezegd? Wie van uw lieden zonder zonden is, die werpen de eerste steen op haar. Heren, en ze gingen weg. Want ze werden allen overtuigd in hun geweten. En nu staan we vanavond ook voor uw heilig aangezicht hier. En dan kunt u alleen weten wat er in onze harten leeft. En u weet alle dingen, Heer, wat er in ons leven gebeurd is. En wie wij zijn op dat gebied, op het ten overstaande van het zevende gebod. En dan moeten we allemaal ons hoofd buigen, Heer. Al hebben we misschien de zonde met de daad nooit gedaan. Maar de zonde was wel in ons hart. Want wie een vrouw aanziet en haar begeert, heeft al reden overspel gedaan. Dan is het huwelijk al geschonden, verbroken. Heren, het gaat diep. O, leer het ons zien hoe heilig Gij deze instelling gemaakt hebt. Want Gij hebt de mens geschapen opdat hij u zou verheerlijken, omdat hij samen, die twee, man en vrouw, een eenheid zouden vormen om u te loven, te prijzen en te dienen. En dat zij deze wereld zouden bebouwen, bewonen. En dat zij heilig zaad zouden voortbrengen. Maar Heer, het is allemaal stuk geslagen. De gevolgen zijn er dagelijks om te zien, Heer. Hoeveel huwelijken zijn er die met liefde begonnen zijn. Ook deze week, afgelopen weken, zijn er huwelijken gesloten, Heer. En het is een vreugde als dat gebeuren mag. Als u dat nog geeft. Want er is een tijd en we leven in een tijd dat het huwelijk eigenlijk op een laag pitje staat. Samenleving en een andere vorm van samenleving, Heer. U weet alle dingen. Verdrietig. Maar ook vele huwelijken die ook in onze gemeente zijn er. Waar het moeilijk is. Waar het hapert in het huwelijk. Waar de eenheid verbroken is. Waar de liefde weg is. Waar alleen maar andere gevoelens zijn. O Heer, zou u het nog willen herstellen? En u weet het, en misschien zitten er hier ook wel, die diep bedroefd zijn over de toestand die thuis er is. O Heere, u bent machtig om die huwelijken weer te herstellen. Zoals u dat huwelijk ook daar in de bruiloft te Kanaan bent gekomen om daar vreugde bij te zetten om dat huwelijk. Maar de wijn was op. Heren, en zo kan het ook zijn. De liefde is op. En nu kunt u die liefde weer schenken. Verdiend hebben we het niet, Heren. En we kunnen ook geen rechten laten gelden, omdat wij in dit huwelijk getreden zijn. Het is alleen maar de zonde die alles stuk gemaakt heeft. Maar u bent die barmhartige en genadige God, die ook huwelijken die gestrand zijn wil helen. En als de weg zo gaat, Heere, dat het stuk geslagen is, hoe wilt u dan nog troosten? En wilt u dan nog geven dat we dan mogen weten tot die bruidskerk te behoren van de Heer Jezus Christus. Want Heere, als we geworven zijn door het dierbare bloed van U, Heer Jezus Christus, en we bij die bruidskerk gevoegd zijn, dat betekent dat het nooit meer gebroken zou kunnen worden. Want het ligt eeuwig vast in een verkiezend welbehagen van God de Vader, die zijn Zoon een bruidskerk gegeven heeft. En Heer, het is belangrijk als we daar bij mogen behoren. Dat niet alleen ons huwelijk verbonden is als man en vrouw, maar dat we het ook mogen weten. Dat wij verbonden zijn aan Christus. En dat Hij ons geworven heeft met zijn dierbaar bloed. En gekocht en betaald. En Heere, dan hebt U een zwarte bruid geworven. Vol zonde en schuld. Maar daarvoor hebt Gij uw leven gegeven aan het kruis. Daarvoor hebt Gij uw bloed gestort en de toorn van de Vader gestild en de rekening betaald. Omdat U een kerk zou bezitten die getrokken uit de wereld, uit de zonde en de ongerechtigheid zou leven. Heere, wilt U dan vanavond, als we over na gaan denken over het huwelijk, wilt U dan bij ons zijn? Wilt U ons leiden in uw woord, dat we vanuit uw woord het mogen verstaan? Wat betekent zevende gebod? Gij zult niet echt breken. Heren, we bidden voor al de noden die er zijn, ook in de gemeente. We bidden ook voor hen die onder censuur staat. U weet het, Heere, al lange tijd. En wij bidden van U. Zou U dat censuur willen opheffen? Dat kunnen wij niet. Dat kan ook de persoon niet die onder censuur staat. Want Heere, wij zijn er machteloos toe. Maar U kunt het. Zou U het willen doen? Opdat ook deze tuchtmaatregel tot een eeuwige zegen mag zijn voor degene die het betreft. Maar ook voor ons allen, Heere. En geef het ook aan de gemeente, Heere. Dat wij dag en nacht de troon van de genade zullen aanlopen. Want als één lid lijdt, lijden toch alle leden. Zo hoort het toch te zijn, Heere. Want hoe gemakkelijk schrijven we mensen af. Maar U schrijft niemand af. Eeuwig wonder. Maar Heere, geef dat wij er ook werkzaam mee zijn. Dat schandvlekken niet gevonden zullen worden in onze gemeente. En nu zijn er nog vele dingen die verborgen zijn, Heere. Als het zeker gaat over het zevende gebod, dan weten we allemaal wel dat er dingen zijn die het daglicht niet kunnen zien. Ook in onze gemeente. Daar ontkomt niemand aan. Maar Heere, geef toch. Zoals de apostel Paulus een brief schreef aan de Korinthe. En de zonde voor ogen stelde. Vele tranen geschreid heeft. Want we noemen ook die brief aan de Korinthe de tranenbrief. Heere, maar dat zij bekeerd zijn geworden. Bekering tot zaligheid. Wat zou dat een wonder zijn, Heere, zou u dat willen geven? Omdat we ons verblijden mogen over uw grote daden. Want u bent en blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid, Heere. En daarom, u staat klaar om zondaren te ontvangen. Laten we dan ook toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, ga zo met ons in deze avond. Ga de rijen door. Raak de harten aan. Geef uw Heilige Geest, Heere. Woon bij ons. Vergeef al onze zonden en zie ons aan. In de Zoon van uw liefde. De Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 128. Het eerste, tweede en derde vers. U mag men zalig heten. Dien Heer die... Dien zeer een vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Uw echt vriendin zal bloeien. En het derde vers, dit lot is u beschoren. Psalm 128, vers 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen 133, vers 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, als de olie die van Aarons hoofd gedropen. En waar liefde woont, gebiedt de Heer ten zegen. Psalm 133, vers 2 en 3, na het amen van de preek. Het huwelijk is heilig. En als we zo samen met elkaar nadenken over het zevende gebod, dan is hier niemand die onschuldig is tegenover dit gebod. En natuurlijk, u zegt, als u één gebod overtreedt, dan overtreed je alle geboden. Want aan deze geboden hangt de ganse wet en de profeten. En als wij dus één gebod overtreden, dan overtreden we al de geboden van God. Want dan randen we die wet aan in zijn geheel. Maar in het bijzonder is het zevende gebod een gebod waar de duivel veel vurige pijlen heeft. En die afschiet. En dat hij ook contact heeft met het binnenste van ons. Want ook in dat hart is niet alleen alle boosheid, maar ook alle wellust. En dat weet de duivel. En daar maakt hij gebruik van. En als we dan zeggen, wie is er schuldig aan het zevende gebod? Dan kunnen we allemaal ja zeggen. Of dan moeten we allemaal ja zeggen. In gedachten, woorden en werken. Dan moet schaamte ons aangezicht bedekken. Want u zou toch niet graag hebben dat er hier op uw voorhoofd een soort schermpje was waar al je gedachten op te lezen waren. Als u elkaar aankijkt en je ogen laat gaan. En het zou dan hier te zien zijn wat u dacht. Gemeente, dan zouden we allemaal zo lopen. Wat komt er in ons hart op? Zevende gebod, het huwelijk. We gaan eerst eens kijken, waar komt dat huwelijk vandaan? Nou, we weten het vanuit het paradijs. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En Adam was geschapen. En toen heeft de Heer gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zijn. Allereerst, waarom heeft God een mens geschapen? Had hij dat nodig? Had hij nou een mens nodig? God kon het toch zonder mensen wel? Nee, God wilde die mens scheppen. Want hij had mensen nodig. Niet alleen de dieren en het hele aardrijk wat hij gemaakt heeft, maar hij had die mens nodig. Opdat hij zijn naam zou verheerlijken. Maar nu is die mens alleen. Adam is alleen. En dan zegt de Heer, het is niet goed dat de mens alleen zijt. Had God het niet zo kunnen maken dat ze gelijk allebei geschapen werden? Nee, God liet ook Adam gevoelen dat hij alleen was. Hij zag dat alle dieren een mannetje en een wijfje hadden. Dat ze met z'n tweeën waren. En hij was alleen. Tegen wie kon hij spreken? Kon hij zijn hart openleggen? Natuurlijk, hij kon de lof van God verkondigen. Hij kon spreken tegen God. Maar hij moest iemand hebben. En God heeft toen de vrouw geschapen. Uit de rib van de man. En Adam was verheugd dat God hem, die huisvrouw, hem toeschikte. manninne. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. En die twee heeft God samengevoegd in liefde. Samen, om samen de Heere groot te maken, om samen de Heere te dienen, om samen deze wereld te bewonen, te bebouwen, deze wereld te regeren. In de liefde tot elkaar en de liefde tot God. Het was zuiver en rein. En ze waren naakt. Ja, er was niets verborgen. Rein en zuiver. Dat kunnen wij niet voorstellen, gemeente. Want wij hebben allemaal de zondige gedachten erbij. Maar rein en heilig. En juist dat huwelijk, wat God daar instelde, die twee samenvoegden, dat ze tot één vlees zouden zijn, in gedachten, woorden en werken en alles, niet alleen de samenleving, maar ook dat ze een eenheid zouden vormen, een geestelijke, diepe eenheid, in de liefde geworteld. Want dat is het huwelijk. Maar daar komt de duivel op af. Juist, dat huwelijk. Daar komt de duivel op af, want hij weet. Dit is het hoogste eigenlijk wat God gemaakt heeft. Ziet, het was zeer goed. En dan ontmoet hij Eva. Buiten Adam. En daar begint het. Het huwelijk wordt daar gebroken, gemeente. Want Eva doet een daad buiten Adam om. Ze at van de vrucht. Natuurlijk gaf ze later ook aan Adam de vrucht en hij had ook. Maar zij, buiten Adam om, had ze een beslissing genomen. Gemeente, dat hebben we gelijk met het hart van het huwelijk. Alles samen. Is dat ook uw huwelijk? Of doet u iets buiten uw vrouw om? Of uw man om? Is er werkelijk een eenheid in uw huwelijk? En dan gebeurt het. De duivel heeft zijn prooi te pakken. Hij heeft natuurlijk stuk gemaakt. Hij heeft het gebroken. Want we zien het. Als dan God komt, dan zie je gelijk hoe dat huwelijk stuk geslagen is. Want dan zegt niet Adam, mijn lieve Eva. Nee, dan zegt Adam, die vrouw, hè, die gij mij gegeven hebt. Daar kwam het door. Natuurlijk, dat is de mensenschuld. Schuift de schuld altijd op een ander. Zo begint het ook in het huwelijk. En als het huwelijk stuk loopt, dan geven we de schuld aan een ander. Wij zijn het niet. En dan is het werkverbond, het huwelijk wat in het werkverbond gesloten is, gebroken stuk. En wie zal het helen? Het is niet meer te helen. Echt niet. God begint ook niet meer opnieuw. En God begint ook niet meer als wij in de zonde gevallen zijn met ons opnieuw te proberen om te zeggen, en nu gaat die mens maar eens proberen om die wet toch nog weer eens te houden. Dat is onmogelijk. En dat is het heilig huwelijk, want het huwelijk is heilig. En het blijft heilig. Al is het dan kapotgeslagen en door de zonde. Maar het blijft het heilig huwelijk. Gemeente, heb er erg in. Dat ook uw huwelijk, al is het een huwelijk vol zonde. Het blijft het heilig huwelijk. En dat zegt ook ons formulier. Want het is van God ingesteld. Maar hoe zal dat huwelijk toch gestandheid krijgen in het verdere? Daar komt God zelf. En hij spreekt tot Adam en Eva. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzen vermorzelen. Daar gaat Christus. Daar gaat God zelf het huwelijk herstellen in het genadeverbond. Het werkverbond hebben ze het verbroken. Maar nu in het genadeverbond herstelt God dat huwelijk. In de Heer Jezus Christus. Wat gebeurt er dan? Moet u opletten wat er gezegd wordt. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Waar wijst God dan naar? Naar de duivel. En naar die vrouw. Die het zaad zal voortbrengen. Ten slotte Christus zal geboren worden uit het menselijke geslacht. En dan zegt God, ik zal voor de kinderen maar eenvoudig zeggen, je bent nu een vriendje van de duivel. Je hebt geluisterd naar de duivel. Maar ik zal maken dat je een vijand wordt van de duivel. Dat je weer aan mij verbonden wordt. In liefde. En ook aan elkaar. Ondanks dat de mens een zondaar blijft, eenmaal gevallen in Adam, hier op aarde, leeft hij om toch straks te sterven en is het leven hier op aarde zonde. En toch in Christus geheiligd. En ook het huwelijk weer geheiligd. Want wat zien we dan? Adam en Eva, ze krijgen kinderen. En natuurlijk de belofte die gegeven werd van het vrouwenzaad. En misschien hebben ze wel een verkeerde verwachting gehad van een eerste kind, Kain. Maar dan zegt Eva, ik heb een man van de Heer gekregen. En wat zegt Adam van Eva? Adam zegt, Eva, moeder aller levenden. Wat beleidt hij er dan mee? Wat zegt hij dan? Zegt hij eigenlijk ten diepste, ik heb de dood alleen maar voortgebracht. Maar in haar zal het leven gevonden worden. En dan zie je dat die twee weer aan elkaar verbonden zijn. In het genadeverbond. En we noemen dat de bloem die uit het paradijs gekomen is. Ja. Maar hoeveel huwelijken zijn er goed? En waar moeten we dan het huwelijk in het genadeverbond dan zien? Wat is er een afschaduwing van? Nou, dat hebben we gelezen met elkaar uit de Efezebrief. Want geliefde God wilde dat die mens, die man en die vrouw een eenheid zouden vormen. En dat ze zaad zouden voortbrengen. Uiteindelijk is daar Christus uitgeboren. Maar ook dat uit het huwelijk, wat heilig is, het zaad van de bruidskerk van Christus verworven zal worden. Dus uw kinderen, waarvoor hebt u ze gekregen in uw huwelijk, gemeente? De Heere heeft zijn belofte gegeven. U hebt ze hier gebracht. Ze zijn in het huwelijk, door dat huwelijk wat u samen aangegaan bent, zijn ze voortgebracht. En ze zijn gebracht, als u uw kinderen hier ten doop gehouden hebt, voor het heilig aangezicht van God. En u hebt die kinderen eigenlijk de belofte aan die kinderen de belofte werd meegegeven: ik wil je God zijn. Dit zaad, wat in zonder ontvangen en geboren is, wat voor God niet kan bestaan, wil God in Christus aanzien in genade als het heilig zaad. Ja, maar zijn ze dan bekeerd? Nee, want de doop bekeert niet. Maar God wil zijn belofte bevestigen en zeggen: al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ook die genade, dat ze een zaad, een uitverkoren zaad mogen zijn van de bruidskerk van de Heer Jezus Christus. Want Vader in de hemel heeft aan zijn Zoon deze bruidskerk gegeven. En het huwelijk is een afschaduwing volgens wat we lezen in de Efezebrief van Christus en zijn gemeente die hij verworven heeft. Nu, allereerst even over die kinderen die zijn gegeven door de Heere. En u heeft het beloofd ze op te voeden naar de leer in alle godzaligheid. En hoe brengt u, wat doet u met uw kinderen? Wat is nou het belangrijkste wat uw kinderen ontvangen? Een goed rapport op school, en dat ze goed hun best doen, en dat ze in de maatschappij een plaats hebben, en dat ze goed verdienen. Is dat het? Of dat ze een nieuw hart krijgen, wedergeboren worden? Is dat ook de worsteling voor u? Dan die kinderen die een gave God zijn, zegen op het huwelijk. Dat het niet zo zal zijn, gemeente, dat wij straks voor die grote rechter staan. En dat die kinderen zeggen tegen u: vader en moeder, u hebt ons er nooit in voorgeleefd. U hebt er ons, ja, we moesten wel naar de catechisatie, we moesten wel naar de kerk, maar u leefde er zelf ook niet na. U had de Heer ook niet lief. Wat kunt u dan van ons verwachten? Ontzettend zal het zijn als ze mede ook u daarin veroordelen zullen. Maar dan gaat het niet om kinderen alleen, maar het huwelijk is heilig. En dat huwelijk, dat is dus een afbeelding van Christus en zijn bruidskerk. En de gemeente, dan wordt een huwelijk bevestigd. En ik heb het in België nog wel eens meegemaakt. En dan wordt het formulier gelezen, nog vrij lang. Een hele plechtigheid en dan... Zat er wel eens een Rooms-Katholiek bij, of iemand die uit de wereld kwam, en die zei: wat is dat toch verschrikkelijk, dat huwelijksformulier. Allerhande kruisen, druk onderworpen en noem maar op. Is dat een vrolijke toon? En dat je elkaar moet liefhebben, dat is toch een vanzelfsprekendheid? Voelt wel aan. God wil dat het huwelijk heilig zal zijn. En daarom onderwijst hij ook ons in het formulier wat God van ons verwacht in dat huwelijk. Zoals Christus zijn kerk heeft lief gehad. En toen kreeg ik een gesprek met iemand die daar ook zijn woorden over vuil maakte. En zei, ja, het is verschrikkelijk. Ik zeg, heb je dan niet gehoord wat het huwelijk inhoudt? Dat kun je in de wereld niet vinden. Zo Christus zijn bruid lief heeft, zo moet die man zijn vrouw lief hebben. En omgekeerd. Zoveel liefde. Dat Christus de dood inging. Voor wie? Voor een zwarte bruid. Die schuldig was. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe gezondigd had. Melaats was. Zwart was. Hij ging voor die bruid. De dood in. Is dat geen geweldige liefde? Ja, zelfs toen hij ze geworven heeft. Waren ze vijanden. Vijanden heeft hij lief gehad. En heeft hij getrokken. Met de koorden van zijn liefde. En dat is opofferende liefde. En dat is eigenlijk de afschaduwing van het huwelijk. Want als je gaat trouwen, dan zeg je tegen elkaar, ik heb je lief. Maar dan mag ik u eens vragen. Wil je de ander gelukkig maken? Of wil je jezelf gelukkig maken? Het huwelijk moet gaan om de ander gelukkig te maken. Niet jezelf. Want liefde heeft verschillende woorden. In het oude of in het Grieks had je woorden zoals eros. Nou, dat woord, dat was liefde alleen maar om jezelf te bevredigen. Om zelf eruit te halen wat erin zat. Om zelf je gevoelens te bevredigen. En niet te denken aan een ander. Is uw huwelijk ook zo? Dan bent u een echt breker. Maar had je ook het woord filio? U weet het wel, bij de opstand van de Heer Jezus heeft de Heer Jezus ook tegen Petrus gezegd, dat woord filio, hou je nog van me? Dat is ook een Grieks woord en nou ja, dat kunt u misschien wel zeggen in uw huwelijk. Ik hou van mijn man, ik hou van mijn vrouw. Maar gelijkwaardig. Allebei een beetje. Jij geeft mij wat liefde en ik jou wat. Is dat het? Petrus durfde niet verder te gaan naar de Heer Jezus toe. Dat hij zei, ja Heer, ik hou van u. Want hij wist het. Ik heb door de zonde dit alles stuk gemaakt. Hij durfde niet te zeggen agape. Opofferende liefde. Dat kon de Heer Jezus Christus alleen maar zeggen. De gemeente, is uw huwelijk dan ook zo? Dat hij dat laatste woord, agape, kan zeggen. Opofferende liefde. Dat je helemaal jezelf wegcijfert. Dat is de liefde die God van ons vraagt. Dat is de afschaduwing van de liefde die Christus tot zijn bruidskerk had. En die ook eigenlijk in het heilig huwelijk moet zijn. Omdat ze één vlees worden. En dat betekent, als die liefde, dat is niet alleen de aardse liefde, en dat bedoel ik ook die geestelijke liefde. Dat zijn twee kanten. Je kan aardse liefde hebben. En er zijn vele huwelijken die daar bij leven. En gelukkig door de algemene genade van God geeft God nog dat die huwelijken in stand blijven. Maar geestelijke liefde. Dat je samen één bent. In het zoeken van de Heere. Dat je samen één bent in het denken over het woord van God. Dat je samen één bent in het zoeken van de Heere. Dat je hart aan de Heere verbonden is. Samen ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dat was bij Jozua. Dat was niet alleen Jozua zelf, maar ook zijn vrouw en kinderen. Ze waren één. Dat is de heiligheid van het huwelijk. En ik weet wel, daar zitten veel smetten en vlekken aan. Dat zal bij u ook zo zijn. En ik naar mezelf kijk ook. Want de Heere had het huwelijk ingesteld. In het paradijs. En in het genadeverbond heeft de Heere opnieuw dat huwelijk gegeven. En daarom bent u nu in het huwelijk verbonden. Of buiten het huwelijk. Maar u bent toch in die staat. Dat u onder dat verbond mag leven. En nu gaat het erom. Dat we levend in dat verbond zijn ingelijfd. Want, geliefde, dat zien we, het gaat weer mis, ook in dat huwelijk van Adam en Eva, dat ging wel goed. Maar daarna ging het allemaal verkeerd. Men nam ten huwelijk, men gaf ten huwelijk. Nou ja, een vrouw erbij, Lamech, noem maar op. En dan zijn de zonen, van de zonen van God, die zien de dochteren aan. Van de mensen, kinderen, die zeer schoon zijn. Ze gaan de avond stappen. Ze gaan de wereld in, ze verlaten de kerk. En de dochters in de wereld zijn ook schoon en mooi. Strelend voor het oog. En ze nemen ze. En langzaam maar zeker wordt de naam van God uitgewist. De Heer Jezus zegt dat. Zo prachtig. Ja, het is niet prachtig. Het is verschrikkelijk. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Men at, men dronk. Men nam ten huwelijk, men gaf ten huwelijk. Nou, u zegt, dat is toch keurig. We leven vandaag in een tijd dat het huwelijk is. Ja, het is er nog wel, maar ja, je kan beter samenwonen. Dan kun je tenminste, ja, als het niet goed gaat, weer gewoon rustig aan elkaar gaan in vrede. Een boterbriefje op het stadhuis, dat hoef je toch niet te halen. Kan toch ook wel zonder. Het huwelijk is heilig. Men nam ten huwelijk, men gaf ten huwelijk, men leefde zonder God. God was er niet meer. Bestond niet meer. Er was mee afgerekend. Gemeente, er is niet erger. Zeker bij het huwelijk. Als God er niet meer is. Want dan breekt de zonde, de wellust door. Want er zijn geen remmen bij de duivel. De duivel zegt niet, nou ja, goed. Zo ver laat ik het gaan en dan stop ik. Nee, de verwoester. Die het koninkrijk van God op alle manieren aanvalt. En zijn verschrikkelijke werkingen doet. Want dan komen we in de tijd van Sodom en Gomorra. En we weten het allemaal, de zonde van Sodom. En als we vandaag ook zien, die lijn die gaat gewoon door. God is er niet meer in onze maatschappij. God, dat zijn nog mensen die rekening houden met God. Op de Bijbelbelt, misschien in Barendrecht nog eens een keer. En nog een paar plaatsjes. Maar God mag je beleiden achter de voordeur, maar naar buiten niet meer. Het huwelijk, partnerschap, ja, en dan de genderideologie. LHBTI, dat weet u al genoeg. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Het is oppermachtig en wij hebben niets te zeggen. Want in de dagen van Noach, of in de dagen van Sodom en Gomorra, dan zien we dat, en we hebben van de week behandeld op de mannenvereniging, het was een prachtige inleiding, daarom is het goed om met elkaar ook bezig te zijn met Gods woord. En dan werd er een opmerking gemaakt, als die mannen van die twee engelen gekomen zijn en in het huis van Lot zijn, en dat al die bewoners van die stad, jong en oud, daar is om die mannen te bekennen. Daar hoef ik daar verder niet over aan te wijden, de zonde van Sodom. En dan gelukkig die engelen die redden Lot nog, omdat Lot probeert die mannen te overtuigen daar van: doe het alsjeblieft niet. Je mag mijn dochters hebben. Maar dit verschrikkelijke, doe het niet. En dat dan de deur gesloten wordt en dat ze dan de deur niet kunnen vinden. Dat die ganse stad rondomheen loopt om de deur open te krijgen, maar ze krijgen hem niet open. En toen maakte er iemand een opmerking en dat vond ik heel prachtig. Zo worden wij vandaag omringd door de LHBTI en genderideologie. Het lijkt of het hele volk erachteraan loopt. Je wordt er bang van, gemeente. Een gevolg van het verlaten van God. Want het is toch een gruwelijke zonde. En dat niet alleen, want onze catechismus, die komt ook heel dicht bij ons. Want alle onkuisheid van God vervloekt. En dat wij daarom haar van harte vijand zijn. Kuis en ingetogen leven moeten het zij. In het heilig huwelijk of daarbuiten. Dat wij een afkeer hebben van de zonde. Dat we rein, kuis, heilig leven. In de huwelijke staat of daarbuiten. Wat betekent dat? Ja, als je trouw bent, nou ja, en je kijkt niet naar een andere vrouw en je leeft met elkaar, is toch prima? Maar goed, dat moet ik toch weten. Ja, en u moet niet bij mij op de slaapkamer komen. Nee, nee. Daar hoef ik ook helemaal niet te zijn. Maar weet je wie er wel is? God is er. God is er. En die ziet het allemaal. Hoe je met elkaar omgaat. Ook in dat teren. Dat heilige. Als man en vrouw één zijn. Maar waar komt dat uit voort? Uit de echte liefde. Vraag het u zelf maar eens af. Gemeente, daar begint de breuk van het huwelijk. Buig dan maar je knieën. En zeg maar tegen de Heere, Heere, nu ben ik het, die een wellustig iemand is. Maar geef me de ware liefde, opdat de ware gemeenschap er mag zijn. Heilig, kuis, ingetogen leven moeten in het heilig huwelijk, ook daarbuiten. En daar wil ik dan speciaal op wijzen, ook daarbuiten. Als we niet getrouwd zijn, dat je weg alleen gaat. Misschien was hij wel heel graag getrouwd. Misschien kijkt hij er wel naar uit, een jongen of een meisje. Misschien zijn de verleidingen er wel. En daarom zegt de Heere, daarin moet je heilig zijn. Afgezonderd, dat jij niet besmet. Hoe zal ik heilig kunnen zijn? Geliefde, je ziet het in het leven van David. David, op een dag is hij op het dak van zijn huis en we kennen de geschiedenis. En dan ziet hij daar een vrouw. Hij had er al 7. En toen moest hij die 8e ook nog hebben. Wat zou er nou gebeurd zijn? Hoe kwam David daar nou toe? Gemeente, omdat hij niet heilig leefde. Ja, maar heilig zijn we toch niet? Niemand is heilig. Was hij die morgen wel op zijn knieën geweest? Had hij die morgen niet gevraagd misschien aan de Heere? Heere, u weet hoeveel verleidingen er zijn. Bewaar mij. Gemeente, dat geldt ook voor ons. Dat we dagelijks ook daarin moeten bidden. En zeker ook als we alleen staan. Heilig te leven. En ik wil ook iets zeggen over degenen die in het huwelijk zijn en geen kinderen hebben. Wat een smart kan dat zijn. Verdriet. Zo graag. Oh, daar hopen ze op. En daar zien ze eruit. Als ze kinderen zullen krijgen. Het huwelijksformulier spreekt er nog over de kinderen die gij zult ontvangen. En als je het niet krijgt, ga je dan van alles proberen. Laat het dan het gebed mogen zijn. Heere, geef mij zaad. En dan hoeft het niet altijd te zijn dat je kinderen krijgt. Denk aan die vrouw en die man, ze hadden geen kinderen. Ze hadden heel veel verdriet. Toen kwamen ze bij de dominee. En ze zei de dominee, ja, dat vind ik ook erg voor jullie. Maar weet je wat? Ik heb een plan. Naast jullie is een café. Daar woont een gezin met 14 kinderen. Als u dat gezin nu eens adopteert, dan heb je de 14. Ja, maar hoe moet dat dan, dominee? Op je knieën. En ze zijn op hun knieën gegaan. En ze hebben gebeden. En ze hebben die kinderen uitgenodigd. Zomaar in huis. Wat vertelt uit de Bijbel. Alle 14 die kinderen zijn tot geloof gekomen. Wat zullen ze in de dag der dagen zeggen, gemeente? Als ze staan voor de Heer Jezus Christus. Dan zullen ze het zeggen, hier zijn wij. Wij hadden geen kinderen, maar hier zijn wij en onze kinderen die gij ons gegeven hebt. Ja, zegt u, maar dat is wel makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Want het gaat er op een eeuwigheid aan. We zullen allemaal met onze kinderen voor God moeten verschijnen, gemeente. En als de kinderen dan verloren gaan, dan is uw leven tot het zaad wat u tevoren gebracht hebt. Dat zal tevergeefs op aarde hebben geleefd. Wie is er dan beter af? Daarom is het ook voor die echtparen het gebed, Heere, dat we dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk. Maar verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Ja, natuurlijk. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn, zo wil Hij dat we beide zuiver en heilig bewaren. En verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten, wat in de mens daartoe trekken kan. Heilig en zuiver bewaren. Wordt steeds moeilijker. Vandaag en de dag. En dan wil ik erop wijzen, gemeente. In onze houding. In onze kleding. De dames. Hoe gaan ze gekleed? Prikkelend. Voor de mannen. Heilig. En zuiver bewaren. Tuurlijk, als ik een vrouw aanziet en ik begeer haar, ben ik schuldig. Ben ik zondig. Maar als die vrouw daar aanleiding voor geeft, dat de zondige begeerte in mijn hart opkomt, weet het, dan is die vrouw ook schuldig. Als beseft ze dat niet. Al heeft ze er helemaal geen erg in. Maar zij is ook schuldig. En daar kunnen we een voorbeeld. Ik zeg niet dat we met een boerka op moeten gaan lopen. De dames. Helemaal niet. Maar wel een voorbeeld. Als je in een moslimland komt. Dat je dan heel weinig prikkels hebt. Zondige gedachten. Niet dat die er niet zijn. Die zijn er altijd. Maar omdat kleding zodanig is dat vele gedachten er niet meer zijn. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden. Ja, dat is overspel en noem maar op. Dat is de daad die je doet. Onkuise daden. Gemeente, ik heb in de gevangenis gewerkt. Als ik u dan kan vertellen in de gevangenis waar ik werkte, dat er een derde van de gevangenen zaten met zware zedendelicten. En dat je wel eens een moordenaar op je kamer kreeg of bij hem op cel kwam. En dat je die man soms in tranen vond. Maar kwam je bij iemand die betrof een zedendelict, dan zag je weinig berouw. Alleen maar verharding. Soms heel keurig en netjes, maar de schuld altijd van zich afschuiven. Want Heer, het lichaam, gemeente, dat is de tempel van de Heilige Geest. En alle zonden die buiten het lichaam geschieden, dat is erg. Maar de zonden die in het lichaam geschieden, zegt de apostel, dat is nog veel erger. Want dit is de zonde in het lichaam. Daar verwoest je alles mee. Heel je bestaan, en hoeveel zijn er niet hier, misschien ook wel hier in de gemeente. Vroeger, we hebben gezongen, de zonde van mijn jeugd. Gedenk niet de zonde van mijn jonkheid. er in de jeugd dingen gebeurd zijn. Ook in een gezin die niet door de buigen kunnen. Een zedendelict, verzwegen. Kom je tegen in de gevangenis, gefrustreerd leven. Kom je zelf ook in de problemen. De gemeente, mocht het er zijn, die daarmee te maken hebben. Je bent slachtoffer geworden van de boze daden. Geef en spreek met iemand die vertrouwd is. Leg het open. Want God is een God van barmhartigheid. Wie tot hem komt, die zal hij geen zins uitwerpen. Ook als hij hun zonde beleidt, wie zijn zonde beleidt en laat, die zal toch barmhartigheid verkrijgen. Maar God wil dat we ermee openbaar komen. Hoeft niet aan de grote klok te hangen. Gemeente, we weten dat dit gebeurt. En het is verschrikkelijk, het verwoest de ziel. Want het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hij wil daar wonen. En wie de tempel van God schendt, die schendt ook God. En verbiedt alle kuise, onkuise daden, gebaren, woorden. Gebaren. Toespelingen. Alleen je ogen kan je al zondigen daarin. God verbiedt dat in woorden. Wat kunnen we woorden gebruiken? Subtiel iets te zeggen. Wat een gedachte wat opwekt. Nou, in de boeken, in de films. Dan kun je er ook onder rangschikken, gemeente. Boeken die je leest. Romans, noem maar op. Maar heel subtiel ook dit aan de orde komt. Misschien helemaal niet grof. En toch. Dat toch. De eerbied en het heiligheid van het huwelijk eigenlijk aan de orde komt. Dat dat geschonden wordt. Daarom. Gedachten, ja zelfs de gedachten. Je gedachten. Ik kan zoveel denken, mijn gedachten zijn toch tolvrij? Nee, gedachten zijn niet tolvrij. Daarom begon ik in het begin van de preek ook. Dat je gedachten niet op je voorhoofd geschreven staan, gelukkig. Want anders liepen we allemaal zo de kerk uit. Maar ook die gedachten. Wat moeten we dan beleiden, gemeente, een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. U kunt hier als een keurig kerkmens zitten. U kunt een keurig, een prachtig huwelijk hebben. En in uw gedachten het overspel drijven. En daarom, als we daar terechtkomen, gemeente. Er is hier niemand vrij. Dan staan we allemaal schuldig aan dit gebod. En wat de mens ertoe trekken kan. Daarom vliet de hoederij, zegt de apostel. Dat betekent alle dingen wat ons kan trekken tot deze zonde. Dat we die zullen haten en vlieten, daarvan wegvluchten. Ik denk aan Jozef, jonge jongen daar in Egypte, gevangenen, maar hij had veel vrijheid. En dan zegt die vrouw: heb je geen zin? En ze probeert hem te verleiden. Waarom niet? Waarom zou hij dat niet doen? Zou die stem niet in zijn hart opgekomen zijn? Gemeente, het bloed kookt. spookten in zijn hart. Want wie is de mens? Maar toen, hij moest als het ware gewoon wegvluchten. Zal ik zondigen en zo'n groot kwaad doen tegen God? Hij vluchtte weg. God zegende het. Ja, hij kwam daarvoor in de gevangenis terecht. Dat de zegen van God. Misschien zegt u, moet dat dan zo gaan? Moet God het dan toch niet belonen met zijn zegen? Ja, dat was een zegen in die gevangenis. Want van daaruit ging hij naar het hof. God gaat soms diepe wegen, ook in het huwelijk. Is uw huwelijk stuk? Staat het op breken, gemeente? Vlucht ermee naar de Heer. Zoek zijn heilig aangezicht. En probeer het samen te doen. Samen uw knieën te buigen. Gemeente, doet u dat ook. In uw huwelijk. We hadden vroeger een dominee die zei bij een huwelijkbevestiging. Hij zegt, als je nou getrouwd bent, ga nou 's avonds eens tegenover elkaar zitten. Kijk elkaar eens in de ogen. En spreek met elkaar. Over belangrijke dingen. Over het belangrijkste ding. Wat doen we dat te weinig? Wat is het huwelijk dikwijls maar een sleurgewoonte? Je leeft naast elkaar en het gaat zo goed. Maar spreken we elkaar? Zoeken we elkaar? En allerbelangrijkste, gemeente, buigen we samen onze knieën voor God. Samen toch in het huwelijk. En buig je dan samen uw knieën. En zoek je het aangezicht van God. Ja, maar ik kan niet bidden. Nee, u kan wel praten, toch? Het hoeft geen lang gebed te zijn. Maar bid de Heer of Hij u samen wil houden en blijven houden. Dat wij samen gebonden zijn en dat we samen de Heer mogen vereenzen. Dan kun je toch om bidden. Kinderen leren je toch ook om te bidden, om een nieuw hart. Dat moet je heel eenvoudig zeggen, Heer. Maak alsjeblieft een nieuw hart hebben. Nou, zo kun je ook eenvoudig de Heer vragen om een zegen. Van elke dag, over je huwelijk, je kinderen, de nood die er is, het voor de Heere neer te leggen. Zoek dagelijks zijn aangezicht, opdat wij zuiver, heilig, mogen leven, omdat ons lichaam een afbeelding is van de heilige tempel, waar de Heilige Geest in woont. En dat die Heilige Geest ook in uw harten mag wonen, uw harten en zinnen bewaren. In de Heer Jezus Christus. Amen. samen danken en bidden. Heren, zo is het. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Heren, en u weet het, bij ons woont geen liefde van nature. Maar wil die liefde uitstorten in ons aller hart. Opdat die liefde woont in ons leven. Dat betekent een vaste plaats heeft. Opdat wij door die liefde vrede in aangenaamheid in het huwelijk mogen leven. Want daar gebiedt de Heere zijn zegen. Heere, want die zegen die komt alleen van u. En gij gebiedt het. En het is er. En het staat er. En het is in ons leven als u dat geeft. Heere, laten we daarnaar hongeren en dorsten. Naar verlangen. Dat we ook in die liefde begrepen mogen zijn. En naar die liefde mogen leven. Heere, wilt u met ons gaan. We gaan de week weer in. Wil ons nabij zijn in alle werk. En geef, Heere, als we geen werk hebben. Dat we onze tijd ook mogen besteden in uw dienst. Gedenk, Heere, broeders Kerkenraad. Wees er nabij in alle arbeid. Ook als er morgen catechisanten komen. We hopen dat er velen zijn die belijdenis willen doen, Heere. Begeren om voor de Heere en zijn dienst te leven. Gedenk ook aan dominee Kempeniers, Heere. Na enige tijd hopen we dat hij tot ons overkomt. Wilt u zijn bij alle voorbereidingen die getroffen worden. Ook gedenken aan alle die in de dienst van u staan, ook broeder Buiten. Die ook mag arbeiden in uw koninkrijk. En ook van deze gemeente. Bij deze gemeente behoort. Heren. Wilt hem nabij zijn. En wil ons behoeden. Bewaren. Voor een onverzoende dood. Heren. Want dat we eenmaal. Wanneer wij. Geroepen worden. Voor u te verschijnen. Dat we mogen weten. Geborgen te zijn. In dat dierbare bloed. Van uw lieve Zoon. Dat u zo ons genadig zijn. Wij bidden dat van u. In de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 115. Het zevende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, hangt uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
sneeuw.